Een goedemiddag. Welkom, in ieder geval fijn dat jullie er allemaal zijn in Gods huis. Heren, ieder die dat we vandaag een leerdienst mogen hebben met elkaar. In ieder geval, verder zijn er behalve dan twee mededelingen, weet ik in het bijzonder dominee Arjan Wilschut het van harte welkom heten dat hij ons wil voorgaan deze middag. In de mededelingen wil ik nog in herinnering brengen dat we afgelopen week helaas in ieder geval afscheid hebben moeten nemen van een broeder en een zuster in onze gemeente. Hans de Gelder en Lianne van de Stoep. Ik wou dat toch nog als kerkenraad een keer onder de aandacht brengen. Voor degenen die het wellicht nog niet hadden gelezen. Verder in ieder geval wil ik in ieder een goede dienst en een gezegende dienst tot eer en God van toewensen.
Ja, welkom in de kerk. Fijn dat jij bent. Misschien ben je wel niet gewend om aanwezig te zijn, of ik denk dat er ook een uitzending is, dus in te schakelen bij een kerkdienst. Maar het is gewoon goed dat je er bent. Vanmiddag wil ik aandacht geven aan het thema wat gevraagd is, namelijk de opstanding van de doden. Dat belijden we natuurlijk ook, hè? Ik geloof de opstanding van de doden, van het lichaam. En ik heb als titel gekozen wat hier net ook stond, hè? Er is een opstanding van dode lichamen. In 1 Korinthe 15 spreekt Paulus een beetje een rare manier, maar hij zegt eigenlijk de opstanding van lijken, van je lijf. Dat is wat hij zegt. We gaan nu eerst stil worden voor God, concentreren ons op hem. Dan gaan we belijden waar we voor staan na een stilte moment. Dan groet ik je en dan beamen we dat. En ons eerste lied komt uit de bundel Zingende Gezegend. Halleluja, overwonnen is de duivel en de dood. Als het kan mag je gaan staan. Laten we belijden waar we voor staan. U en jij bent meer dan welkom bij deze God, daarom is er een warme groet. Want voor u en voor jou is er genade en vrede van God de Vader door onze Heer Jezus Christus in verbinding met de Heilige Geest. Mag ik je voorgaan in gebed? Heer onze God, u bent onze God. U bent drie-enig. De Vader die Jezus offer aannam. Jezus die verrees uit de dood en de dood overwon. En de Geest die ons daarin laat delen. Lof, dank en eer in eeuwigheid. En wij mogen hier u ontmoeten. Ook in deze dienst. Wij doen in gedachten onze schoenen uit, want deze plaats is heilig. Dank u wel voor dit moment op de zondag, waarop we mogen samenkomen. Het woord is nabij. Daar zijn we van onder de indruk. Heer, wilt u geven dat we u werkelijk ontmoeten in deze dienst? Dat we niet meer bij elkaar zijn omdat het onze gewoonte is. Dat we iets zien van wie u bent en u aanbidden. U bent de levende Heer. Geprezen bent u. Heer, zegen het. Als uw woord opengaat in zingen en spreken. Zegen het als we in gesprek met u zijn in gebed. Zegen ons deze dienst en iedereen die daar een taak in heeft. In het bijzonder als we nadenken over de opstanding van dode lichamen. In een week waarin we twee gemeenteleden hebben moeten begraven. Ja, eens zullen wij hen weer ontmoeten, want ook voor hen is die toekomst vol van hoop. Geef ons daar weer zicht op, vanuit uw woord, Heer, om Jezus wil. Amen. We willen een stukje uit de Bijbel lezen, om van daaruit na te denken. Jesaja 53, vers 10 tot 12. Dan zingen we uit het oude liedboek dat de dood niet langer zijn terreur uitoefent. Dan lezen we verder in 1 Korinthe 15 in het Nieuwe Testament. En dan zingen we uit het oude gereformeerde kerkboek gezang 95. Geen graf hield Davids zoon omkneld. Floris, mag ik je uitnodigen?
We lezen eerst uit Jesaja 53, de versen 10 tot 12. Maar de Heer wilde hem breken, hij maakte hem ziek. Hij offerde zijn leven voor de schuld van anderen, om zijn nageslacht te zien en lang te leven. En door zijn toedoen slaagde wat de Heer wilde. Na het lijden dat hij moest doorstaan, zag hij het licht en werd met kennis verzadigd. Mijn rechtvaardige dienaar verschaft velen recht. Hij neemt hun wandaden op zich. Daarom ken ik hem een plaats toe onder velen. En zal hij met machtigen delen in de buit. Omdat hij zijn leven prijsgaf aan de dood. En zich tot de zondaars liet rekenen. Hij droeg echter de schuld van velen. En nam het voor zondaars op. We lezen verder uit 1 Korinthe 15, vers 1 tot 28. Broeders en zusters, ik herinner u aan het evangelie dat ik u verkondigd heb. Dat u hebt aangenomen dat uw fundament is en uw redding. Als u tenminste vasthoudt aan de boodschap zoals ik u die verkondigd heb. Anders bent u tevergeefs tot geloof gekomen. Het belangrijkste dat ik u heb doorgegeven, heb ik op mijn beurt ook weer ontvangen. Dat Christus voor onze zonde is gestorven, zoals in de schriften staat. Dat hij is begraven, dat hij op de derde dag is opgewekt, zoals in de schriften staat. En dat hij is verschenen aan Kefas en vervolgens aan de 12. Daarna is hij verschenen aan meer dan 500 broeders en zusters tegelijk, van wie er enkele gestorven zijn, maar de meesten nu nog leven. Vervolgens is hij aan Jacobus verschenen en daarna aan alle apostelen. Pas op het laatst verscheen hij ook aan mij, misgeboorte die ik was. Want ik ben de minste van de apostelen, ik ben de naam apostel niet waard, omdat ik Gods gemeente heb vervolgd. Maar door zijn genade ben ik nu wat ik ben. En zijn genade is bij mij niet zonder uitwerking gebleven. Integendeel, ik heb veel harder gewerkt dan alle andere apostelen. Althans, niet ik, maar Gods genade die mij bijstaat. In ieder geval, of zij het nu zijn of ik, wij verkondigen allemaal de boodschap die ik u verkondigd heb. En door die boodschap bent u tot geloof gekomen. Maar wanneer nu over Christus wordt verkondigd dat hij uit de dood is opgewekt, hoe kunnen sommigen van u dan zeggen dat de doden niet zullen opstaan? Als de doden niet opstaan, is ook Christus niet opgewekt. En als Christus niet is opgewekt, is onze verkondiging zonder inhoud en uw geloof zinloos. Dan blijkt dat wij als getuigen van God over hem hebben gelogen, omdat we verklaard hebben dat hij Christus heeft opgewekt. Want als er geen doden worden opgewekt, dan kan hij dat niet hebben gedaan. Wanneer de doden niet worden opgewekt, is ook Christus niet opgewekt. Maar als Christus niet is opgewekt, is uw geloof nutteloos. Bent u nog een gevangene van uw zonde? En worden de doden die Christus toebehoren niet gered? Als wij alleen voor dit leven op Christus hopen, zijn wij de beklagenswaardigste mensen die er zijn. Maar Christus is werkelijk uit de dood opgewekt, als de eerste van de gestorvenen. Want zoals de dood er is gekomen door een mens, zo is ook de opstanding uit de dood er gekomen door een mens. Zoals allen sterven in Adam, zo zullen allen ook tot leven komen in Christus. Maar ieder op de voor hem bepaalde tijd, Christus als eerste en daarna, wanneer hij komt, zij die hem toebehoren. En dan komt het einde en draagt hij het koningschap over aan God, de Vader, nadat hij alle heerschappij en elke macht en kracht vernietigd heeft. Want hij moet koning zijn totdat hij alle vijanden aan zijn voeten heeft gelegd. De laatste vijand die vernietigd wordt is de dood. Want er staat, hij heeft alles aan zijn voeten gelegd. Wanneer er alles staat, is dat natuurlijk uitgezonderd degene die alles aan hem onderwerpt. En op het moment dat alles aan hem onderworpen is, zal de Zoon zichzelf onderwerpen aan hem die alles aan hem onderworpen heeft, opdat God alles in allen zal zijn. Dit is het woord van God.
Thank you.
Ik wil met jullie nadenken over 1 Korinthe 15. Zijn we daarna een moment stil? Kun je even laten binnenkomen wat er gezegd is, zeg ik altijd maar. En dan zingen we: door zijn verrijzenis sta ik op naar het woord des Heren. Gemeente van Christus. Mijn broer en mijn zus, lieve gasten, beste kijkers. We vieren dit voorjaar met Pasen de opstanding van de Heer. En daarna Hemelvaart en Pinksteren. En nu denken we vanmiddag nog even na over die opstanding van Christus en over de opstanding van de doden. Wat mijmeren over de opstanding van Christus, wat het betekent op basis van 1 Korinthe 15. Een echo van Pasen. Mag ik eens vragen, wie gelooft hier niet in de opstanding van de doden? Ik denk dat veel mensen in onze kerken of gemeenten wel geloven dat we zullen opstaan op het moment dat Jezus terugkomt. Volgende vraag. Wie gelooft hier niet in de lichamelijke opstanding van Christus? Ook dat geloven we wel. Christus is echt lichamelijk opgestaan en uit de dood tevoorschijn gekomen als overwinnaar. Zelfs kategorisanten van mij zeggen dat geloof ik wel. Het wordt ons ook met de paplepel ingegoten. Waarom zouden we stilstaan bij de vraag, is Christus wel opgestaan en is er een opstanding van doden? Die vraag, is het met de dood van een mens allemaal afgelopen of volgt er nog iets? Sterven en dan? Aan die vraag, lieve mensen, zijn heel wat gedachten besteed. Veel mensen zijn er snel klaar mee. Ze zeggen, dood is dood. Bij het sterven komt er een punt achter ons leven te staan. Dan hebben we het allemaal gehad. Niets meer te goed. Pluk de dag, geniet zolang je kunt. Anderen zetten liever een vraagteken. Niemand weet het, zeggen ze. Er is nog nooit iemand uit de dood teruggekomen. We laten het maar in het midden. We wachten het af en intussen leven we zo goed als we kunnen. Als je met je buurman of buurvrouw of met je collega hierover spreekt, sterven en dan, dan zul je er vast ook wel eens tegen aangelopen zijn. Of als je zegt en gelooft, spreekt over wat je gelooft met Pasen. Een mens die opstaat uit de dood, Jezus, maar er staan helemaal nooit mensen op uit de dood. Dood is dood. De enige keer dat er mensen opgestaan zijn uit de dood is in die verhalen uit de Bijbel. Maar dat zal toch wel verzonnen zijn. We weten toch dat opstaan uit de dood niet kan. Ga je dus met je buurman of vrouw of je collega in gesprek, dan loop je tegen een muur van onbegrip aan. Ook theologen zeggen al snel dat een opstanding niet kan. Een eeuwig leven. Hier moet, zeggen ze dan, de theoloog wijken voor de dichter. En de opstanding van Jezus, een leeg graf. Jezus lichamelijk opgestaan. Het wordt al bij de verzinsels weggezet. Denk maar bijvoorbeeld aan dominee Nico Terlinde. Zijn visie op de Bijbel is, het is niet echt gebeurd, maar wel waar. Als een interviewer hem vraagt naar de opstanding met de vraag, Paulus zegt dat zonder de opstanding van Jezus ons geloof en onze prediking zonder inhoud is. Maar u loochent de opstanding, hoe kan dat? Zegt Nico Terlinde, ik loochen de opstanding helemaal niet. Maar ik geloof niet in een lichamelijke opstanding van Jezus. Als morgen het stoffelijk overschot van Jezus wordt gevonden, verandert dat niks aan mijn geloof. Mijn geloof in de opstanding ontleen ik niet aan de lichamelijke opstanding van Jezus, maar aan het geloof van Israël. Ook Jezus putte uit dat geloof en daarin volg ik hem. Kortom, voor velen is het nog maar de vraag. Een opstanding van doden? En het waarheidsgehalte van de lichamelijke opstanding van Jezus Christus? Wat heeft Paulus daar nou over te zeggen? Voor velen is de vraag naar het sterven en dan een vraagteken. Is er wel een opstanding van doden?
Het fundament van ons geloof is dat Christus is gestorven voor onze zonden, begraven en opgewekt op de derde dag. En hij werd ook door heel veel mensen gezien. Die boodschap moet je vasthouden, wil je gered worden. Dat is evangelie. Dat is toch wat jullie aangenomen hebben. Zo word je gered van zonde en klaargemaakt voor het eeuwig leven. De opstanding is het hart van de prediking. En er wordt niet bijgezegd hoe Christus gestorven is in 1 Korinthe 15 door de dood aan een kruis. Wat eerder in de brief wel belangrijk werd gevonden. En ook die nadrukkelijke vermelding van dat begraven zijn duidt erop dat het vooral gaat over de opstanding. Hij is gestorven, begraven en opgestaan. Kijk, en dat hij opgestaan is, opgewekt, dat weten we zo zeker omdat hij verschenen is aan Petrus en aan de 12 en aan meer dan 500 broeders en zusters tegelijk, die het kunnen navertellen, ja op dat moment, ga het maar navragen. En aan Jacobus, de broer van Jezus en de apostelen, dat was een bredere groep dan de 12, en later ook nog aan Paulus. Misschien weten we het op de weg naar Damascus. Dat is toch de boodschap waardoor je tot geloof bent gekomen. Alle apostelen verkondigen dit evangelie als ooggetuigen van de opstanding. Wij verkondigen dat allemaal. Maar wanneer nu over Christus wordt gezegd dat hij uit de dood is opgewekt, hoe kunnen sommigen dan zeggen dat de doden niet zullen opstaan? Als de doden niet opstaan, is ook Christus niet opgewekt. En als Christus niet is opgewekt, is onze verkondiging zonder inhoud en je geloof zinloos. Kijk. Paulus had te maken met de stad Korinthe. Een bloeiende handelsstad met twee havens die in alle richtingen ontsloten waren. Die havens waren van groot economisch belang voor de stad. En de stad had allerlei afgoden die vereerd werden, zoals de god van de seks, Afrodiet, en de zeegod, Poseidon. Een stad waar Lucas in Handelingen 18 van vertelt dat het evangelie er werd gebracht. Uit de Joodse synagoge ontstond een gemeente van Christus. Samengesteld uit Joden, die tot geloof in de Messias waren gekomen, en gelovige heidenen. En ze verzamelden zich in het huis van een van die godvredenden, na Paulus' verkondiging van de kernboodschap. Zoals ik dat zei. Jezus is gestorven voor onze zonden, begraven en op de derde dag weer opgewekt. Paulus was toen 1,5 jaar in de stad gebleven voor pastorale bearbeiding. En hij kreeg te maken met vragen over die kernboodschap. Is er wel een opstanding van doden? Christus' opstanding, dat geloofden ze nog wel. Maar de opstanding van de doden? Hoe kunnen sommigen zeggen dat de doden opstaan? Er waren wat verkeerde leringen in de gemeente binnengedrongen en Paulus gaat dat hier nu bespreken. Die lering werd trouwens door sommigen, niet door alle, aangehangen. Het is waarschijnlijk dat die lering nog niet zo groot om zich heen had gegrepen. Dat leid ik af uit het feit dat Paulus redelijk kalm blijft in zijn betoog. Over de opstanding van de doden en de verbinding met de opstanding van Jezus gaat Paulus betoog in dit hoofdstuk van zijn brief. Paulus heeft te maken met de lering dat de ziel wel zal voortbestaan, maar dat het lichaam, je lijf, dood is en zal vergaan. Dat was een belangrijke filosofische gedachte uit die tijd, een Griekse gedachte. Maar Paulus' betoog wordt gedragen door het feit dat ook je lichaam, dit mijn vlees, dat zal opstaan. Eigenlijk komt die vraag naar de opstanding van de doden levensgroot op je af als je bij een open graf staat. Zullen de doden weer opstaan? Zal mijn man of vrouw, mijn kind, er dan bij zijn? Sommige Korintiërs geloofden er niet in. Maar Paulus heeft er wel wat over te zeggen, want als dat toch eens waar zou zijn, is er wel een opstanding van doden. Als er geen opstanding van doden is, is Jezus ook niet opgewekt. Kijk, want als Christus is opgestaan, is daarmee onlosmakelijk verbonden dat er een opstanding van dode mensen is. Voor alle die in geloof één zijn met hem. Dat zijn twee kanten van dezelfde medaille. Die twee zijn aan elkaar verbonden. Paulus heeft het, ik zei het al, letterlijk over een opstanding van lijken. Niet zo fijn gezegd, maar hij bedoelt degene die echt begraven zijn, met hun lichaam. Ik heb als titel boven deze preek gezet, er is een opstanding van dode lichamen. Dit, mijn lijf, dat begraven wordt, dat zal opstaan. Natuurlijk is er een verschil met Christus. Die heeft zijn lichaam niet zien vergaan. Maar het onbetwistbare feit van de opstanding maakt dat je consequenties mag trekken voor je eigen opstanding. Een belangrijk stuk van de leer van het geloof. Gestorven, begraven en opgestaan. Van Christus. Heeft gevolgen voor je eigen opstanding. Kijk, velen geloven niet in die opstanding van dode lichamen. Ik noemde je buurman of je buurvrouw of je collega. Maar Paulus maakt hier duidelijk dat het niet een onschuldig thema is. Het is de kern van ons geloof. Daarvoor vieren wij Pasen. En Paulus trekt een aantal logische gevolgtrekkingen. De opstanding van Christus en de opstanding van gelovigen komt op één lijn te staan. Als er geen opstanding van lichamen is, is Christus niet opgewekt. En dat laatste stond voor jullie Korintiërs toch vast. Net als voor u, voor jou, de hoorder van vandaag. Nu zou je als conclusie kunnen trekken, dan is Christus blijkbaar ook niet opgewekt. Stel even dat dat waar is. Christus is niet opgewekt. Wat dan? Het is een soort redenering als, stel dat Zoetermeer niet bestaat en dat onze kerk er niet zou zijn. Maar ja, iedereen weet dat Zoetermeer wel bestaat en dat onze kerk hier is. Maar laten we nu eens redeneren dat de opstanding van Christus niet bestaat. En hij noemt dan drie dingen die dan geldig zijn. Dan is onze verkondiging zonder inhoud en uw geloof zinloos, nutteloos. Want de verkondiging van Paulus en de apostelen die echt ooggetuigen zijn van Jezus' opstanding, zou dan vals blijken te zijn. Ze worden leugenaars. Ze misbruikten Gods naam. Maar het heeft ook gevolgen voor jou, voor u. Je geloof is nutteloos. Wat heeft het voor zin als er geen opstanding van doden is en we niet uiteindelijk eeuwig bij God zullen zijn? Dan roepen de kinderen in kinderarbeid zinloos naar de hemel. Dan is het gebed van een vluchteling zinloos, want er is niemand die luistert. Maar de Korintiërs weten natuurlijk ook wel dat er geen sprake is van leugens of valse getuigen. Het tweede wat hij zegt is, dan ben je nog een gevangene van je zonde. Paulus had het al in de eerste verse van het hoofdstuk gezet. Het evangelie is dat Christus gestorven is voor onze zonde. Dat is je heil. Dat is je redding. En als je nog in de zonde bent, ben je niet zoals je bedoeld bent. Want je doel is verbonden met God in Christus. Bestemd voor een ander leven. Je mist je doel. Dat sterven voor de zonde van Jezus om te betalen zal pas van kracht blijken als de dood overwonnen wordt in de lichamelijke opstanding. Daar vindt de legitimatie plaats van het sterven en leven en sterven van Jezus. Nu weten we, God heeft zijn werk aanvaard. Jezus is overwinnaar op de zonde en de dood. En drie, dan worden de doden die Christus toebehoren niet gered. De overledenen gaan verloren. Ze zijn nog in hun zonde. Ze zullen niet eeuwig zalig worden als Christus de dood niet overwonnen heeft. Paulus wil met het bovenstaan een beetje meeredeneren met hen. Jullie geloven wel in de opstanding van Jezus, maar er is geen opstanding van dode lichamen. Nou, dan kan Jezus ook niet zijn opgestaan. Zullen we eens kijken wat dat voor consequenties heeft? En dat is me nogal wat. Samengevat, zoals in vers 19 staat, als je alleen voor dit leven op Christus hoopt, zijn wij de ellendigste mensen die er zijn. Als je alleen maar voor dit leven op Christus hoopt, dan volg je in dit leven Christus in zijn lijden, maar je komt bedrogen uit. Er is geen verheerlijking voor Christus en voor jou. Maar je hoop kan toch niet alleen maar voor dit leven zijn? Het is zelfs nauwelijks te onderzoeken wat dat is, alleen maar hopen voor dit leven. Bestaat niet, zegt Paulus. Als Christus niet is gekomen als overwinnaar van de dood, leef je leven dan maar zonder God, van God los. Maak het je gemakkelijk. Gooi het op een akkoordje met de wereld. Maar dat is niet zo. De hoop op een toekomstig leven met God hoort bij ons geloof. En wij verwachten dat niet te vergeefs. Het is geen hoop zonder zekerheid. En door de onmogelijkheid van die consequenties te bespreken, bestrijdt Paulus de gedachte dat er geen opstanding van dode lichamen is. God houdt ons niet voor de gek. Kijk, en dan zijn er momenten dat we het niet kunnen geloven. Dat het veel te groot is en te onbegrijpelijk. Of omdat er veel op ons afkomt en we ingrijpende dingen meemaken. Of omdat we dat stemmetje geloven dat in ons zegt, het is niet waar. En we vallen. En de gemeente is dan een plek om elkaar op te rapen, omdat we weten, ook ik ga regelmatig onderuit. We zeggen dan niet, het maakt zo niet zoveel uit. Maar we rapen elkaar op en we spreken elkaar moed en wijzen op Christus. Hij leeft. Het is Pasen geweest. De dode lichamen zullen opstaan. Als er geen opstanding van doden is, is Jezus ook niet opgewekt. Maar Christus is wel opgestaan. Dus is er een opstanding van dode lichamen. Paulus houdt op met zijn betoog om mee te gaan in hun redenering en de consequenties te laten zien. Het heeft lang genoeg geduurd. Christus is werkelijk uit de dood opgewekt. Uit de wereld van de overledenen opgestaan. En die veronderstelling van dat eerdere stuk, als Christus niet is opgestaan, staan de doden niet op, is pertinent onjuist. Dit is het evangelie dat in ons leven gekomen is. Dat onze ogen heeft geopend voor de macht van de Heer. Hij heeft ons aan hem verbonden. Heeft de liefde tot hem laten ontvonken, deed ons knielen voor hem. Heer, hier ben ik. Neem mij zondaar aan. Dat heeft gevolgen. Als eerste voor de gestorvenen, want er is verbinding tussen Christus' opstanding en de toekomstige opstanding van allen die in geloof met hem verbonden zijn. Een eersteling is het eerste deel van de oogst. Een eerste in een serie. Christus is de eerste van een serie opstandingen die God wil realiseren. Christus is nooit zonder de zijne. Heel de oogst komt mee. Nu volgen al de zijne. Colossenzen 1 heeft dit. Hij is het hoofd van het lichaam, de kerk. Oorsprong is hij. Eerst geborene van de doden. Om in alles de eerste te zijn. Zoals de dood er gekomen is door een mens. In Adam sterven we allemaal. Verwijzing naar Genesis 2 en 3. Zo is de opstanding van de dood er gekomen door een mens. In Jezus zullen we allemaal levend worden gemaakt. Een tegenstelling tussen dood en leven. Christus is de eerste die de dodencyclus heeft doorbroken. Als mens gestorven, als mens weer opgestaan. En als je met hem verbonden bent in geloof, zul jij ook opstaan. Daar is Jezus voor gekomen. Want Christus is gestorven en opgestaan. En eens zal hij terugkomen op de wolken. En dan zullen allen bij hem horen ook opstaan. En dan wordt het koningschap van Christus aan hem gegeven. En natuurlijk is er tussen die eerste opstanding en die wederkomst een hele tussentijd. Maar het gaat echt gebeuren. En Christus werkt, Paulus werkt dan ook nog uit de manier waarop ons lichaam opstaat. Dat hebben we niet gelezen, maar met een nieuw hemels lichaam. Christus is ook met zo'n nieuw hemels lichaam opgestaan. Wat gezaaid wordt in oneer, zal in eer opstaan. Dat gaat over je opstandingslichaam. Want de dood is overwonnen. Er is een echte opstanding van lijken, van lijf, van begraven lichamen. Dit, mijn vlees, zal opstaan. Gemeente van Christus, gasten, kijkers voor het beeldscherm. Als je met Christus verbonden bent in geloof, dan zul je opstaan uit de dood. Christus zal op de deur van je graf kloppen en zeggen, kom er maar uit. En dan mag je voor eeuwig met Christus verbonden zijn en met hem leven. Even ging Paulus mee in de redenering dat er geen opstanding van doden is. Met argumenten die al zeiden, dat kan toch niet waar zijn. Maar uiteindelijk moet je erkennen, Christus is opgestaan. Hij is meerdere malen gezien, de apostelen getuigen ervan. En dat is voor ons de zekerheid dat wij zullen opstaan uit de doden. Ons lijf zal begraven worden. Maar opstaan in eer, met een verheerlijk lichaam, net als Jezus. Kijk, en die hoop mogen we meedragen in moeilijke momenten. Als je een chemokuur moet ondergaan. Als we bij een open graf staan. Die hoop mag je met je meedragen als collega's het tegen ons zeggen op een spottende manier. Ik geloof er niks van. Jij toch ook niet. Dat mag je met je meedragen als je bij die duizenden jongeren hoort van 12 tot 18 die depressief zijn. En die het leven niet zien zitten. Maar ook als het je voor de wind gaat. Wij worden door Christus overeind gehouden. Wij hoeven niet zonder hoop naar het journaal te kijken. En wat een ellende is daar. Al worden we wel moedeloos van onze machteloosheid en vragen we, hoe lang nog, Heer? Want de tijd van Christus komt, zo waar Hij is opgestaan. Houd het maar vol en zie naar Hem uit. Zie uit naar de dag dat Hij komt en dat de dood iedereen moet laten gaan. De dag waarop degenen die hier niets van Hem moesten weten, moeten erkennen. Hij is toch opgestaan. Wat een dag zal dat zijn. Om onze Heer te begroeten en Hem zonder twijfel, zonder zonde en zonder schroom te mogen dienen en loven. Christus is opgestaan. Dus is er een opstanding van dode lichamen. Dat is het evangelie van Pasen. Er wordt op je graf geklopt en je mag eruit komen. Daar mochten we over nadenken aan de hand van 1 Korinthe 15. Vanaf Pasen weten we het. Er is een opstanding van doden. Dit mijn lichaam, hoe geschonden ook, zal opstaan in heerlijkheid. Wil je je daaraan vasthouden? Amen. moment dat je ook iets van je financiële middelen apart zet voor een goed doel, gaan we hier met de zakken rond of geven we via de app? Via de app. Nou, ik ben een moment stil voor als je het via de app wil geven. En het mag ook naar de bankrekening, zie ik. We willen met elkaar danken en bidden. Ik zeg er even bij, de dienst der gebeden vind ik zeker zo belangrijk als de preek. Dus we gaan een lang gebed uitspreken. We gaan veel bidden. Mag ik je voorgaan? Heer onze God, door die nauwe band tussen Christus en mij, Hij voor ons en wij in Hem, zijn we in die hoop aan Hem verbonden. Geen macht van dood en graf rukt mij ooit van Jezus af. Dank u wel dat er werkelijk een opstanding is van dode lichamen. Dit mijn lijf, hoe geschonden ook, zal opstaan in heerlijkheid. Door zijn verrijzenis sta ik op naar het woord des Heren. Er wordt op mijn graf geklopt en ik mag eruit komen. Opstaan om eeuwig met mijn Heer te leven. Ja, er is een opstanding van dode lichamen. Het is Pasen geweest. Christus, u de eer. U doorbrak als eerste mens de cyclus van de dood. De dood is overwonnen en jaagt geen angst meer aan. Heer, we bidden u. Geef dat we erbij zijn. Dat we aan de goede kant staan van hen die in dit leven Jezus al erkend hebben als hun levende Heer. Dat we in dit leven al voor een leven met u kiezen. In een diepe relatie, in verbinding. Dat bidden we voor oud en jong. Ook voor onze pubers en jongeren die op weg zijn naar een keuze voor u. Ja, Heer, we weten het. Een mens die sterfelijk is, moet tot stof weerkeren. We bidden u voor allen die aan een open graf stonden, korter of langere tijd gereden. We bidden voor allen die rouwen. Heer, draag hen. De dood is duidelijk de laatste vijand. Hij hoort niet bij het leven. Wij zijn gemaakt voor het leven. Troost ons met uw woord. Dat het niet voorbij is. Maar dat in Christus de dood zelfs achter ons ligt. Heer, wij bidden u voor hen die door ziekte hun lichaam zien aftakelen. We bidden om rust in u en vertrouwen dat u ons leven leidt. We bidden om die hoop dat we mogen geloven dat ons lichaam verheerlijkt zal zijn in een nieuwe dimensie, net als Jezus. Wat aards wordt gezaaid, zal opstaan in eer, zo waar Jezus uit de dood verrezen is. Heer, wij bidden u voor de kinderen die in kinderarbeid gevangenen zitten. Hoort u hen wel schreeuwen, Heer. Red hen en wees hen nabij. En wilt u in dit leven hun situatie mogelijk al veranderen? En wilt u ons geven dat we daaraan meewerken? Heer, wij bidden u voor vluchtelingen. Of u hen wil zien, of u ons wil zegenen met de ogen die hen zien. Voor iedereen die vlucht voor geweld en verkrachting, voor terroristen en regeringslegers. Heer, er is zoveel onrecht op deze wereld. Ontferm u over ons. Heer, hoog als de hemel is uw liefde. Tot aan de wolken reikt uw trouw. Uw gerechtigheid is als de machtige bergen. Uw recht als de wijde oceaan. U bent de redder van mensen en dieren. Heer, wij houden van uw schepping. Afgelopen zomer hebben velen van ons genoten van bergen en grasland, van meren en de zee. U laat uw zon opgaan en u laat het regenen. En we willen ook nu in de herfst die verwachting niet kwijt. U hebt uw macht getoond. Vervul ons met verlangen naar een aarde zoals die in uw dromen moet zijn geweest. Land van overvloed en vrede. Eten en drinken voor iedereen. Heer, wij danken u voor alles wat u geeft. Leven, voedsel. Wij zitten hier goed. Wij hebben niet zoveel zin om te veranderen. Maar denkt u aan hen die te maken hebben met droogte en hitte en overstromingen. Uw schepping zucht, Heer. Geef dat wij onze oren en harten er niet voor dicht stoppen. Dank u wel voor uw trouw. U laat niet los wat u begon. U geeft eten aan de vogels. U kleedt de bloemen met zorg. Laat ons, Heer, voorzichtig door uw schepping lopen. Laat ons goed kijken waar we onze voetstap zetten en hoe groot die is. Geef ons iets van uw zorgzaamheid. Open onze ogen als we kortzichtig zijn. Hoe kostbaar is uw liefde, lieve God. In de schaduw van uw vleugels schuilen mensen. Heer, de zon gaat op over goede en slechte mensen, dat hebt u gezegd. Maar in Israël en Gaza lijken onschuldige mensen het daglicht niet meer te mogen zien. Bebloede kinderen, treurende moeders, gravende vaders, het verdriet dat je overspoelt. En daar komt Darfur in Soedan nog bij, genocide. Mensen die verdrinken in hun tranen over en weer. Heer, bescherm ons voor het kwaad. Weerhoud het. Geef ons besef wat het betekent dat je je vijanden lief mag hebben. Want hoe doe je dat? Als de ander dood en verderf zaait. Heer, hoe lang duurt het nog voordat uw wereld van recht komt waar geen verdriet en pijn meer zal zijn? Heer, geef dat overal op deze wereld die gevechten mogen stoppen. Geef die voorbode van uw nieuwe rijk en tegelijk beseffen we, maar al te goed dat u gezegd heeft door oorlog en geruchten van oorlog heen, het einde moet komen. Bewaar ons. Bewaar hen, trek onze harten op naar u van het donker van deze wereld, wat we zien op het journaal, naar het licht. Heer, wij bidden u, ontferm u over ons. Heer, in heel de wereld, op zoveel plekken is onderdrukking en vervolging, misbruik van macht. Op zoveel plekken is honger en oorlog en we bidden om minder vijandschap. Om mildheid, om vriendelijkheid, om geduld, om liefhebben. En bij ons gebed om de hemel te openen bij hongersnood en vrede te geven bij onze conflicten is ook onze belijdenis. Heer, wij vragen en we leggen het daarna in uw genadige, liefdevolle en rechtvaardige handen. Heer, breng ons niet in beproeving, maar verlos ons uit de greep van het kwaad. Want aan u behoort het koninkrijk, de macht en de majesteit, tot in eeuwigheid. Heer, laat het evangelie van de opgestane Jezus, die goede geur van het evangelie, ver mogen komen in deze wereld en binnendringen in levens van moslims en hindoes, van atheïsten en ietsisten, in Nederland en over heel de wereld, het evangelie van de dood die overwonnen is. Van de opstanding van dode lijven. Heer, wij bidden. Kom spoedig terug. Maranatha. Amen. Het slotlied heb ik gekozen opnieuw uit Zingende Gezegend. Heer Jezus, als een licht zijt gij eens, staan wij dan weer oog in oog, wij zien elkaars gezicht. Daarna wil ik u de 12 artikelen voorlezen om die in je hart mee te beleiden. En mag ik je zegenen, mag ik je uitnodigen te gaan staan. Je mag in je hart met me mee belijden. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en de aarde. Ik geloof in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven, begraven, neergedaald in de hel, maar op de derde dag opgestaan uit de doden, opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap van heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonde, de opstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Je mag met Gods zegen weer naar huis. God, wees ons genadig en zegen ons. Laat het licht van uw gelaat over ons schijnen. Dan zal men op aarde uw weg leren kennen, in heel de wereld uw reddende kracht vol genade.